Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gaaf dat we weer bij elkaar zijn en Gods woord mogen openen. En ik zie er naar uit om te spreken over de liefde van God. Stel je eens voor dat Jezus naar deze wereld zou komen vandaag. Ja, dat zou mooi zijn, of niet Mark? Ja, dat zou mooi zijn. Ja. En dat hij had besloten om een preek te houden. En hij heeft daar echt eens voor uitgekozen. Nou, hoe gaaf zou dat zijn? De Allerhoogste die uit de hemel neerdaalt. Hij bezoekt het onooglijke Twente. Met het simpele Wierde. Met een eenvoudige kerk, Ichtes. En in de Wieser en in de Tubantia stond, joh, aanstaande zondag om 9:00 en 11:15, 2 diensten, spreker Jezus Christus. Stel je eens voor dat hij zou preken. Ik denk dat de kerk vol had gezeten. Voller dan nu. Ik denk dat hij had uitgepuild. Hè, als dat was gaan gonsen in de regio. En want iedereen wil wel een preek van de Heer Jezus horen. En wat zou hij nou echt tot ons te zeggen hebben? En weet je, we hebben eigenlijk zo'n preek in de Bijbel. En dat was een preek van Jezus op de berg. De preek van Jezus op de berg. En Erik noemde het net al eventjes met een oude woord noemen we dat de bergrede. De rede, een preek, een redevoering op de berg die Jezus hield. En ik wil de komende weken, als ik spreek, 4 keer op een ochtend gaan stilstaan bij deze preek van Jezus op de berg. Volgende week is Sharing Connect en de weken daarna hoop ik erover te spreken. En je kunt haast per vers kun je een preek houden. Dat is ook wel eens in het verleden gedaan. Maar ik wil graag de helikopterview met jullie pakken om die preek van Jezus is van bovenaf te bekijken. En wat was nou het hart van Jezus? Wat bedoelde hij ermee? En wat heeft het ons te zeggen? En ik ben ervan overtuigd dat het ons heel veel mooie nieuwe ontdekkingen zal geven en ons hart zal raken. Die preek van Jezus op de berg. Nou, hoe komen we daar dan bij, de preek van Jezus op de berg of de bergrede? In Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7, daar vinden we die preek. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je dat alvast opzoeken, Matteüs 5. Want we lezen in dat eerste vers van Matteüs 5. Toen hij, de Heer Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daarna ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en hij onderrichtte hen. Hij gaf onderwijs, hij gaf een preek. Dus vandaar, Jezus ging de berg op. De mensenmassa's achter hem. En hij ging daar zitten en hij ging daar spreken tot de mensen. En in hoofdstuk 8 vers 1, daar lezen we het volgende. En hij daalde de berg af en de grote mensenmassa's die volgden hem. Dus het is een prachtig afgebakend geheel. Jezus ging de berg op, we lezen heel veel onderwijs en hij ging de berg weer af. En daarom in hoofdstuk 5, 6 en 7 van Matteüs is de bergrede. Jezus preek op de berg. Daartussen is die toespraak, het onderwijs. En het onderwijs, dat is werkelijk shocking. Dat is shocking. Het onderwijs wat hij geeft, dat zet de mensen in beweging. En hun monden vallen open. En zo mag ook ons mond openvallen over het onderwijs wat Jezus daar gaf. Waar ging het dan over? Wat was de kern? Wat was nou de rode draad? Nou, Jezus kwam naar deze wereld. Hij kwam uit de hemel om een ander, een nieuw koninkrijk te brengen. Een ander land te brengen. Midden in de wereld komt hij om een nieuw land te brengen. Dat lezen we in de hoofdstukken daarvoor. Eigenlijk al heel dicht voordat Jezus die berg opging. Dat lezen we in hoofdstuk 4, vers 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. En wat was die verkondiging dan? Op de eerste plaats, kom tot inkeer, zei hij. Oftewel, bekeer je. Je bent met jouw weg bezig, maar keer je om en ga naar God. Ga naar God toe. En keer je om, kom tot inkeer. Ga een ander leven leiden. En ik zal jullie tonen wat dat leven is, wat het nieuwe land is. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ik ben gekomen en ik breng dat koninkrijk. Het is hetzelfde als het koninkrijk van God. In andere evangelieën lees je het koninkrijk van God, maar Matteüs had als doelgroep de Joden en die waren voorzichtig met het uitspreken van de naam van God en het woordje van God. Dus in Matteüs lezen we vooral over het koninkrijk van de hemel. Maar Jezus komt dus om het koninkrijk van de hemel, land van God, te brengen naar de mensen. En iets verderop in vers 23 zien we dat hij zegt, en hij trok rond in heel Galilea, daar ging Jezus. En hij gaf er onderwijs, onderricht in de synagogen. En hij verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Het goede nieuws van het koninkrijk kwam Jezus brengen. En hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Jezus kwam om een nieuw land, een nieuw koninkrijk te brengen, te midden van alle koninkrijken die er al waren. Dwars door alle landsgrenzen heen. En die preek van Jezus op de berg, die gaat dus over dat koninkrijk. En hij vertelde dat de inwoners van dat land, van dat koninkrijk, een totaal andere identiteit hebben. Ze hebben een andere normen- en waardesysteem. Ze hebben waarden die de mensen om hen heen niet hebben. Het is een andere cultuur, met andere verlangens, met andere identiteit. Een ander land. Nou, ik denk dat de meeste van ons misschien allemaal wel eens op vakantie zijn geweest. En misschien ook wel naar een ander land. En als je in een ander land komt, hoe dichtbij dat ook al is, al is het Duitsland of België, je voelt dat het toch heel anders is. Andere cultuur, natuurlijk andere spraak, maar andere gewoonte. Dat je denkt, goh, dus dat is hier zo, wat leuk zeg. Of wat irritant zeg. En alle kanten kan het op. Ik heb zelf 4 jaar in Suriname gewoond. En ik weet nog, toen het vliegtuig landde. En Erik en ik, we reden zo'n uurtje naar de stad Paramaribo. Het begon donker te worden. En links en rechts op de straten zagen voor ons allemaal groepjes mensen. Vaak mannen, en het begon donker te worden. Soms rondom een vuur. En stonden ze allemaal buiten. En ik vond het haast bedreigend. Ik dacht, als ik naar dat winkeltje moet en ik moet langs die 2 groepjes heen. Oh man, wat gaan ze me aandoen? Maar later leerden we, dat is gewoon de cultuur. Want het was natuurlijk warm en mensen leven buiten. En vrienden ontmoeten elkaar buiten. En als het donker wordt of het wordt wat kouder, dan pak je een vuurtje. Heel normaal voor die cultuur. Wat voor mij bedreigend was, was voor hun heel normaal. En ik weet nog, we kwamen in een huis terecht wat voor ons verzorgd was. En wat hadden ze gekocht? Een biefstuk voor ons. Want jullie zullen wel trek hebben in een lekkere biefstuk. Ja, zouden bij ons natuurlijk niet zo snel opkomen, biefstuk. We wisten nog niet hoe we moesten klaarmaken, joh. En de volgende dag moest ik wat dingen regelen met water en gas en licht. En ik belde op zo'n instantie. En die mevrouw aan de andere kant van de lijn, die zei van, ja hoor, even. En ik zeg, joh, ja, even. Even geduld, of even wat, of even een ogenblikje. Ja, wat bedoelt u? Ja, ik zeg toch even. Ja, maar, ja, ik snap het wel, maar u bedoelt zich even. Nou, het was haast de Babylonische spraakverwarring. Want dan word je even. Dat betekende voor hun gewoon, ja, even geduld, even wachten. En ik dacht even wat. Nou, en dan heb je over 2 landen met de voertaal allebei Nederlands, waarin je elkaar soms zo kunt misverstaan. Of het anders is. Andere cultuur, andere taal, ander verlangen. Andere gedachten, allemaal mensen, allemaal hetzelfde, maar toch anders. En zo kwam Jezus dus uit de hemel en hij kwam een ander land brengen, een koninkrijk. Dus het koninkrijk van God kom ik brengen te midden van jullie. Koninkrijk van de hemel. Daar gaf hij onderwijs over, overal. En dan gaat hij de berg op met al die leerlingen bij zich en hij gaat zitten. En dan gaat hij uitleggen wat dat koninkrijk nou precies inhoudt. En pak de Bijbel erbij, hoofdstuk 5 van Matteüs, want dan gaan we dat lezen. Hij begint over het karakter van het koninkrijk. En Jezus zegt dan, gelukkig, gelukkig, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, als je aan het treuren bent. Want dan zul je getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, vriendelijke. Want zij zullen het land, het koninkrijksland, zullen zij bezitten. Gelukkig degene die hongeren en dorsten, dus verlangen hebben naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, de mensen die liefdevol zijn naar de naaste. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Ja, gelukkig zijn jullie, wanneer ze omwille van mij jullie uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Want zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jezus zegt dat koninkrijk wat ik kom brengen is een totaal ander koninkrijk dat jullie verwachten. Want gelukkig wist het volk van God vanwege de oude geschriften, wat wij het Oude Testament noemen, ze verwachten een nieuwe leider. En ze verwachten een nieuw koninkrijk. En de Joden, de volgelingen van God, ze stonden al klaar met de wapens. Ze stonden klaar met de wapens om de Romeinse overheersing eruit te jagen. Want die nieuwe leider zou een nieuw koninkrijk geven. En dan komt Jezus. En Jezus geeft de waarde, de identiteit van dat koninkrijk. En dan blijkt het koninkrijk op de kop te zijn. Nee, niks Romeinen eruit te jagen. Nee, een totaal ander koninkrijk. Als jij gelukkig wilt zijn, en Jezus bedoelt met dit gelukkig, het is heel moeilijk te vertalen. De oudere vertalingen, die kennen velen van ons nog, die zeggen zalig. Maar tegenwoordig, de nieuwe generatie heeft weinig meer met het woordje zalig. Hier gaat het om een diep, intens geluk, tot in je vezels. Je kunt het ook vertalen met gezegend zijn. Een harmonie tussen mens en God, iets wat jou zelf heel maakt. Een diep geluk. Als jij dat geluk wilt vinden, dan vind je dat in het koninkrijk. En dit zijn de kenmerken van het koninkrijk, zegt Jezus. En het is zo anders dan al die mensen om je heen. Want die denken, diep geluk zit in macht. En diep geluk zit in je voet bij stuk houden. En diep geluk zit in niet kwetsbaar zijn. En niet nederig zijn. Kijk eens naar de Trumps van deze tijd. Gewoon doorgaan. Je mag laten zien. Ga voor geld. Ga voor macht. Ga voor meer. Laten zien dat je voor niemand bang bent en veel zelfvertrouwen uitstraalt. Dat is het koninkrijk waar we in leven. Maar Jezus zegt, nee, ik breng een totaal ander koninkrijk. Het is het koninkrijk op zijn kop. Totaal anders wat de mensen om je heen verstaan onder wat krachtig is en wat belangrijk is. Je zegt, mijn koninkrijk is anders. Mijn koninkrijk is, het geluk vind je in het nederig van hart zijn. En letterlijk staat hier ook in een andere, oudere vertaling, het arm van geest zijn. Letterlijk, bedelarm van geest zijn. De eenvoudige. Niet de krachtige. En ben jij eenvoudig? Eenvoudig van hart? Ben jij een nobody? Ben jij een simpele ziel? Dan zegt Jezus, maar koninkrijk is voor jou. Welkom, kom binnen. Want het koninkrijk is precies voor jou. En ben jij aan het treuren vanwege je ziekte, vanwege de dood, vanwege de gebrokenheid in de wereld, vanwege de zonde, vanwege de kapotheid? Ben jij aan het treuren? Je zult getroost worden in dit koninkrijk door mij, op welke manier dan ook. En gelukkig is niet de Trumps van vandaag, maar de zachtmoedige. Als jij vrij vriendelijk bent en zachtmoedig, dan zul je dat koninkrijk, zul jij gaan bezitten. Ja, gelukkig ben je. Gezegend ben je als je hongert en dorst, als je verlangt naar gerechtigheid over deze wereld. Dat je pijn doet als je de kindslaven ziet. Als je pijn doet de mensen die kapot gaan, gebukt gaan. Onder de oneerlijke verdeling van het geld in deze wereld. Of misschien wel heel dicht het onrecht van dichtbij ziet. Als je daarna dorst en hongert, dan is het koninkrijk voor jou. Ja, gelukkig de barmhartige. Als je de ander lief hebt, als je voor die ander wilt zorgen, als je hulpvol wilt zijn voor de ander, ja, dat wil ik zien in mijn koninkrijk. Ja, gelukkig als je zuiver van hart bent, als je mij op de eerste plaats zet, zegt God. Als je hart vol vergeving laat zijn, als je bij mij bij het kruis komt, vergeving vraagt en mij wilt volgen, ja, dan zul je God zien. Ja, gelukkig de vredestichters. Als je vrede wilt in jouw omgeving, als je vrede wilt met jezelf. Als je een vredestichter bent, ja, dan zul je een kind van God genoemd worden. En gelukkig als je vervolgd wordt. Als jij uitgescholden wordt op je werk of in je klaslokaal. Omdat je naar de kerk gaat, omdat je in Jezus gelooft. Ja, dan zul je gelukkig zijn, want ik zie je, zegt God. Je bent gelukkig als mensen jou uitschelden en vervolgen. En misschien wel van allerlei slechte dingen betichten. Roddelen over je. Maar voor jou is het koninkrijk. En zo'n ander koninkrijk waar de mensen op zaten te wachten. Dit is het koninkrijk van liefde. Jezus kwam uit de hemel om het land van liefde hiernaar te brengen. Liefde, aanvaarding, vergeving. En het koninkrijk van het hart. Het koninkrijk dicht bij het hart. Weet je wat me opvalt als ik dit zo lees? Dat koninkrijk van Jezus, wat hij kwam brengen. Wat me opvalt is dat er totaal geen enkel standpunt in voorkomt. Het gaat niet om geloofsstandpunten. Geen enkel punt gaat over geloofsleer. Uiteindelijk is dat heel belangrijk geworden, ook wel terecht hoor, voor de kerk van alle eeuwen. In de eerste 300 jaar werd de kerk vervolgd. De christenen werden vervolgd door het Romeinse Rijk, voor de leeuwen geworpen, etc. En toen kwam keizer Constantijn in 313 na Christus en toen kregen de christenen ineens enorm veel vrijheid. En toen gingen ze over nadenken, ja maar wat geloven we precies? Wie hoort erbij en wie hoort er niet bij? En kwamen de conferenties om dat met elkaar te besluiten. En de ene conferentie naar de andere. En elke keer ging het over, ja, maar wat zijn onze belijdenissen? Waar geloven we precies in? En zo is het honderden jaren doorgegaan. Ging de middeleeuwen in 1054. Was een hele grote scheuring in de kerk. Waarbij de Oosters-Orthodoxe kerk, ken je wel Russisch-Orthodox, Syrisch-Orthodox, en al die orthodoxe kerken, wat toch totaal anders is dan wij het geloof beleven, scheurde. En aan de andere kant de Westerse kerk kwam met de Rooms-Katholieke kerk, waar ook wij uit voortkomen. Een grote scheuring. Waar ging het over? Over één klein dingetje in de leer. Iets over Heilige Geest en Jezus en waar de Heilige Geest nou precies vandaan kwam. En we gaan door, ook de reformatie. En al die kerken die in Nederland zijn ontstaan. Allemaal, wat geloven we? En wat is onze leer? Wat vinden we belangrijk? De ontwikkeling van de kerk is dat we in de juiste leer moeten geloven. En dat is goed. Dat is oké. Maar dat is niet alles. En dat is zeker niet wat Jezus zegt, wat het koninkrijk is. Weet je, mijn moeder die moest nog de Heidelbergse catechismus uit haar hoofd leren. En ik weet niet of je de Heidelbergse catechismus kent. Het zijn 129 vragen en antwoorden. En als zij bij de kerk wilde horen, als zij christen wilde zijn, dan moest ze die uit haar hoofd kennen en werd ze overhoord. Wie kent het ook nog? Misschien zijn er nog enkele onder ons die dat ook... Kijk hoeveel, dat was net in de eerste dienst ook al. Zoveel mensen die nog weten of kennen of meer groot zijn gebracht. Om de juiste leer maar te hebben. En dan ben je binnen. Dan ben je het. En dat is goed. Ik heb zelf ook stukken tekst uit mijn hoofd moeten leren. De 10 geboden en noem maar op. En dat is goed. En dat is krachtig. En we moeten ook zeker tekst uit de Bijbel memoriseren. Maar dat is niet het koninkrijk van God. En wat nou als je niet zo'n studiebol bent? Wat als je niet goed kunt leren? Wat als je een laag IQ hebt? Ben je dan minder in het koninkrijk van God? Nee, Jezus draait het precies om. Jezus zegt, joh, nee, de eenvoudige van hart, kom maar allemaal. Want het gaat om je hart. Er is een belangrijke hedendaagse theoloog, een Engelse, anglicaanse theoloog die momenteel ontzettend belangrijk is. N.T. Wright heet hij. En hij schrijft het volgende in een van zijn boeken. Hij zegt, in de kerkelijke geloofsbelijdenissen, die het geloof van miljoenen binnen het Westers en Oosters christendom hebben bepaald, vind je niets over het leven van Jezus en de betekenissen van. En deze voor de kerk zo belangrijke beschrijvingen van wat het geloof inhoudt, blijken te zwijgen over waar de evangeliën vooral over spreken. En hebben het in plaats daarvan over iets anders. Hoe is het mogelijk? Al die geloofsbelijdenissen gaan van alles en nog wat. Maar niet over wat Jezus het graag over wil hebben. En ze zijn belangrijk en ze zijn nuttig. Maar het is niet het koninkrijk. En hij komt dan tot de conclusie. Hij zegt, de uitdaging waar we voor staan is dat we aanvaarden dat we het evangelie niet hebben begrepen. Dat is krasse taal. En dat we op zoek gaan naar hoe we dit kunnen rechtzetten. Dan kun je mee eens zijn of niet, maar wel heel belangrijk. We hebben het over het koninkrijk van God. En we zien dat Jezus het hart van het evangelie, van het goede nieuws wil brengen. En die preek van Jezus op de berg, daar gaat het over. Maar wat maakt je nou echt diep van binnen gelukkig? Wat maakt jou nou een ander mens? Wat is nu het koninkrijk van God? En dan zegt Jezus, maar dat is het koninkrijk van het hart. En het gaat hier om, nederig van hart te zijn. Om te treuren, de zachtmoedige, zuiver van hart. Daar gaat het om. Het koninkrijk van het hart. Want ons hart, zegt de Bijbel, maakt de verbinding met God. En niet ons verstand. Ons hart, daar moeten we ons op focussen. Niet op ons verstand. Ons verstand kan geen verbinding maken met God. Elke keer weer opnieuw staat dat we ons hart moeten openen. Jezus in ons hart moeten laten leven. De Heilige Geest in ons hart moeten laten komen. Noem maar op, dat is het centrum van ons bestaan. En daar gaat het om. En als wij een perfect geloof in de Heer Jezus zouden hebben, dan zouden we dit helemaal uitstralen. Wie is de nederige van hart, zuiver van hart, vrede stichten. Om zulke mensen gaat het. Dat is het koninkrijk. Voor zulke mensen is het koninkrijk. En nog kan voor sommige mensen dit misschien wat lastige taal zijn. Wat is dan precies barmhartigheid? Wat is dat dan zachtmoedigheid? Als je een nieuwe generatie misschien komt. En de Bijbel in de gewone taal, die neemt deze termen. Die zeggen, het gaat om mensen die verdriet hebben. Mensen die vriendelijk zijn. Ja, die mensen die doen wat God wil en dat het allerbelangrijkste vinden. Het koninkrijk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Mensen die eerlijk zijn. Mensen die vrede sluiten. En mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Dat is het koninkrijk van God. En Jezus kwam dat koninkrijk brengen. Een totaal ander koninkrijk. Een ander land. Een nieuwe wereld. Een wereld die afgestemd is op God en op de ander. En in harmonie met God leeft. En met de ander. Een land van liefde. Waar we uiteindelijk thuis horen. Als we daar zijn, dan hebben we onze bestemming bereikt. Dat heeft God in ons gelegd. En weet je, we zijn zo het zicht daarop kwijtgeraakt. Het is koninkrijk. Een land van mensen die anders zijn dan de mensen die dit niet kennen. Die God niet kennen. Anders dan de mensen om ons heen. Ja, een land van liefde. Waar veiligheid is. Waar vergeving en aanvaarding is. Waar eerlijkheid is. Waar we goed doen voor elkaar. Het is een land waar zoveel veiligheid is. Waar jongeren durven te komen. En hun vragen durven te stellen. Hun twijfels durven te uiten. En in hun eigen proces op zoek mogen gaan naar Jezus. En naar God. Een land waar zoveel veiligheid is. Het is een land waar atheïsten durven te komen. Mensen die niks met geloof hebben. Maar waar zoveel veiligheid is, dat ze durven te komen, omdat ze zien, maar wacht even, daar gebeurt iets wat ik niet ken. Daar is zoveel liefde, daar is zoveel persoonlijke aandacht, wat ik altijd heb gemist. En daar wil ik zijn, daar wil ik onderzoeken of God echt bestaat. Veiligheid voor mensen die anders denken. Dat is een land waar zoveel veiligheid is, want dit is ze. Mensen zijn goed voor anderen. Mensen zijn vriendelijk, mensen zijn eerlijk. En ze geeft zoveel veiligheid, dat mensen vol van zonde, die totaal vernacheld hebben in hun eigen leven. De vreemdgangers. Mensen die dingen kapot hebben gemaakt. Maar toch heel voorzichtig, stapje voor stapje. Misschien alsof het koud water is om te voelen. Maar mag ik hier zijn? Is het nou echt dat koninkrijk wat ze zeggen? Kan ik echt hier onderzoeken of ik God wil kennen en God het allerbelangrijkste wil vinden in mijn leven? Dat is het klimaat. Dat is de cultuur. Dat is de taal, dat is de verlangen van het koninkrijk wat Jezus kwam brengen. En daar begint hij zijn preek mee, dat vindt hij belangrijk. En het koninkrijk is zo aantrekkelijk, dat het mensen aantrekt als een magneet. En het christendom wordt zo aantrekkelijk als we dit doen. En de kerk wordt zo aantrekkelijk. Erik Berghoff zou zeggen, machtig mooi. Een machtig mooie kerk. En weet je, afgelopen jaren werd me vaak gevraagd, hoe kan het nou zo dat deze gemeente groeit? En mensen blijven heel vaak steken op inspirerende prediking en een geweldige band en heerlijke lofprijs en aanbidding en goed kinderwerk. En het is allemaal mooi en het is allemaal belangrijk. Maar als ik de gesprekken voer met mensen, dan zie ik wat mensen trekt naar deze gemeente. Is dat ze komen in een warm bad vol liefde. En dat doen we allemaal met elkaar. Je kunt het behamen, Mark. Ja, een warm bad vol liefde. Waar je mag komen zoals je bent. En waar je iets van Jezus' liefde in de ogen van anderen ziet. Bij degene die bij de deur staat. In een ontmoetingje met een kop koffie. En dat geldt voor ons allemaal. Misschien na de dienst om iemand die je niet kent een hand te geven. Of te zeggen, joh, fijn dat je er bent. Joh, ken ik je eigenlijk al. Een stukje persoonlijke aandacht. En dat bed van liefde en genade. Wat Jezus hiermee brengt in de preek op de berg. dat zet mensenlevens in vuur en vlam. Dat verandert kerken. En dat verandert mensen. En dan ben je zo aantrekkelijk. Dat mensen om ons heen zeggen, ja, maar dit willen we zijn. Daar willen we bij horen. Lieve mensen, wat zou er gebeuren als we zo'n koninkrijk, zo'n land, zo'n plek hier in deze wijk om ons heen zouden hebben? Wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren als we dit met elkaar zouden kunnen uitstralen? Naar onze omgeving, naar deze regio, naar Twente. Wat zou er gebeuren als dit koninkrijk in jouw hart zit, door Jezus? En jij neemt dit koninkrijk mee naar je werk, naar je klaslokaal, naar je sportclub, naar je buren. En overal waar jij komt, neem je dit koninkrijk, neem je mee naartoe en je straalt het uit. Wat zou er gebeuren? Ik denk dat wij als kerk en als christenen zo aantrekkelijk worden. Dat we de deuren wagenwijd moeten zetten. En kijken hoe snel we een ander gebouw kunnen krijgen. Om de liefde van Jezus te verkondigen in deze regio. En dat zegt Jezus ook. Hey, wij knippen die bergreden in stukken. Ja, dat kan ook, maar dan leg je vaak hele andere accenten. Maar als Jezus dit heeft verteld, hij gaat natuurlijk in één stuk gaat hij door. Hij vertelt door in zijn preek. En direct nadat deze preek over wanneer je gelukkig bent, hij vertelt in één stuk door het volgende. En dan zegt hij, ja, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Ja, maar jullie zijn de smaakmakers. Dit is nou wat het leven en dit is nou wat de wereld smaak geeft. En wat ik net heb uitgerold, de principes van dat koninkrijk. En hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Want een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Men steekt toch ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat, onder een emmer te zetten. Nee, dan zie je het licht toch helemaal niet. Dat schijnt dan toch niet. Nee, maar je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. En zo moet ook jullie licht, zegt Jezus tegen al die leerlingen. Wat ik heb verteld, zo moet ook jullie licht gaan schijnen voor de mensen. En wat gebeurt er dan? Opdat ze jullie goede daden gaan zien. En dan gaan ze eer bewijzen aan God de Vader. Dat is mijn principe, dat is mijn koninkrijk, zegt Jezus. Het leven geeft dus niet zozeer alleen intens geluk aan jezelf, maar het straalt uit naar anderen. En een leven kan niet verborgen blijven onder een emmer. Nee, dat straal je uit naar de omgeving om je heen. Het schijnt. En zegt Jezus, ja, het is een koninkrijk van daden. En die daden die werken als een magneet op mensen. Dat is aantrekkingskracht. Ja, wat zijn dat dan voor daden? Ja, we hebben het net gelezen. Dat is dit. Het is de zaligsprekingen zoals we ze noemen. Als we dit gaan uitstralen, als dit onze daden zijn. Lieve mensen, dan gaan we de wereld om ons heen veranderen. En dan wordt het koninkrijk van God gebracht. En de band mag vast naar boven komen. Naar het podium. Maar lieve mensen, wij christenen, ik geloof dat wij christenen bestemd zijn om onze maatschappij ingrijpend te veranderen. Dat het koninkrijk van Jezus uitgerold wordt over de wereld, over de mensen die hem niet kennen. Dat is onze bestemming, dat is de wil van God. Maar weet je, door ons ongeloof, door misschien wel de vervorming van het evangelie, zoals N.T. Wright net zei, dat we het verkeerd hebben begrepen, geïnterpreteerd of verkeerde accenten zijn gaan leggen. Misschien wel door het kwijtraken van ons hart als verbinding tot God en ons hoofd als verbintenis met God hebben laten privileren. Allerlei redenen zijn te bedenken waardoor we dit zijn kwijtgeraakt. Maar wij christenen, jij en ik, ichtus, kerken, onze bestemming is om onze maatschappij te veranderen. Om dit koninkrijk te brengen. In de maatschappij. Om Jezus te brengen. En dat gebeurt niet. Maar wat zou er gebeuren als we als gemeente dit gaan uitdragen? Dit koninkrijk van God. Niet zouden vertellen, maar zouden doen. O lieve mensen, dan gaat de regio veranderen hier in deze buurt. En voor jou en voor mij. Jij en ik, wij kunnen al klein beginnen, zoals ik net al zei. Maar Jezus woont in jou. Als jij een christen bent, je hebt je hart aan hem gegeven, dan woont Jezus in jouw hart door de Heilige Geest. En dan woont zijn koninkrijk woont in jou. En zijn koninkrijk wil steeds meer plaats maken in onze handel en wandel, in wie wij zijn, in ons denken. Dat we de juiste gaan denken, de juiste dingen prioriteit gaan geven. En op deze manier de handen en voeten van Jezus zullen zijn. Wij kunnen al klein beginnen, want Jezus woont in jou en mij. En het koninkrijk van Jezus woont in jou en in mij. En wij kunnen gaan schijnen. En God wacht. Hij wacht. Tot we meer gaan schijnen, tot we meer gaan groeien. Tot wij dit deel van zijn koninkrijk meer en meer ruimte gaan geven. En zo in de praktijk van ons leven gaan brengen. Zullen we daarvoor gaan bidden? Zullen we gaan staan en dan vraagt de Heer ook of Hij ons daarmee wilt vervullen? En lieve Heer Jezus, dank U wel, Heer, dat U gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde zult zijn. Want dat zegt Uw woord waarop we vertrouwen. En U bent nu nog steeds dezelfde. En o Heer, wat zou het zijn, Heer, dat U vandaag hier naartoe was gekomen om een preek te houden. Zou dat geweldig en bijzonder zijn. Maar Heer, we danken U vooral dat U uw woord heeft achtergelaten met uw preek. Dat we uw preek al in handen hebben, Heer. In de Bijbel of op onze mobiel, maar dat we zomaar kunnen zien, Heer, wat U tot ons te vertellen heeft, vandaag de dag nog steeds. En dank U wel, Jezus, dat U dat geweldige koninkrijk van U kwam brengen. Koninkrijk wat zo diep is en zo veel en zo ver gaat. En help mij, Heer, en help ons als ichters, en help ons allemaal om het koninkrijk te verkondigen, het koninkrijk eigen te maken, in ons DNA te laten zakken. En daar hebben we uw hulp ook voor nodig, Heer. Heer, want we zitten vaak vol ongeloof. Of we leggen soms de accenten op andere dingen. Maar ik wil u op dit moment vragen, Heer, of u ons allemaal wilt vervullen met uw Heilige Geest. En Heer, meer van het koninkrijk van u wilt geven. O, kom, Heilige Geest. Kom, daal neer, Heer, in onze harten. Vul ons, laat ons overstromen. Laat ons groeien in meer passie voor U, Heer Jezus Christus. Van meer liefde voor U en voor onze omgeving. En kom tot uw doel, Heer. O Heilige Geest, gaat U de rijen door, Heer. En maak ons vol en laat ons overstromen. Met meer van Jezus en zijn Koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.